Goed, ik denk dat ik wel kan beginnen. Ik hoop dat het geluid hard genoeg is voor iedereen. Is het verstaanbaar ook achterin? Prima. Ik heb eventjes een vraag. Wie kent hier de boeken van Jacob Lorber? En wie heeft er nog niets over gehoord? Mag ik eens vragen zo. Wie heeft de boeken van Lorber niet gelezen? Er zijn toch wel een aantal mensen. Dan zal ik eerst, voordat ik begin met de lezing over sterrenkunde, wat vertellen over Jacob Lorber. Wie hij was, wat hij geschreven heeft en waar hij gewoond heeft en gewerkt. Jacob Lorber was iemand die vanaf 1840 tot 1864 allerlei boeken heeft ontvangen door middel van het innerlijk woord. En dat ging als volgt. Hij hoorde een stem in zijn binnenste op de plek van zijn hart en die dicteerde hem wat hij moest opschrijven. Zo heeft hij in de loop van 24 jaar een heleboel boeken geschreven, geloof ik iets meer dan 10.000 bladzijden al met al. Waarin onder andere, en dat is het belangrijkste gedeelte van zijn werk, werd verteld hoe Jezus de driejarige leerperiode heeft doorgemaakt. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, wat hij tegen zijn leerlingen heeft besproken. En dat is een heel boekwerk geworden. Dat grote Johannes-evangelie bestaat in totaal 11 delen, van gemiddeld 500 pagina's per stuk. Het laatste deel is ontvangen door Leopold Engel, iemand die in dezelfde traditie het werk van de Johannes-evangelie heeft afgemaakt. Daarnaast heeft Jacob Lorber nog diverse andere boeken geschreven door middel van het innerlijk woord. Onder andere over de natuur, over de kosmos en over de aarde, over ja, alle mogelijke onderwerpen die met het leven van alle dag te maken hebben. Ook over de weg van de geestelijke wedergeboorte. Het belangrijkste in de werken van Lorber is dat de mens eigenlijk moet zien te streven naar geestelijke wedergeboorte. Dat wil zeggen, de ziel, het ego kun je zeggen, datgene wat we gebruiken als ons dagelijks bewustzijn, moet worden verenigd met de geest. Dat is echt het eeuwige principe in de mens. De geschapen geest van de mens moet worden verenigd met de ziel. En dat is een proces van deemoed, van liefde, van allerlei fasen die de mens moet doorlopen om langzamerhand te worden wedergeboren. Nu gebeurt dat bijna nooit op aarde, zou ik willen zeggen, bijna nooit. Enkele mensen is dat gelukt, volgens de traditie. Maar meestal gaat de afronding van het proces van geestelijke wedergeboorte gaat het plaatsvinden binnen de geestelijke wereld, dus in het leven na de dood. Er zijn allerlei fasen, sferen, zoals ook in andere tradities worden beschreven, waarin de mens allerlei leerscholen door moet maken om alle eigenschappen die hij niet op aarde heeft verworven alsnog te verwerven. Jacob Lorber staat niet op zichzelf. Er is een hele traditie van de nieuwe openbaringen. Onder andere Jacob Böhme, de eerste die tot de nieuwe openbaring wordt gerekend. Die leefde in de 16e eeuw, ook in Duitsland. En de tweede grote naam binnen dat verband is Emanuel Swedenborg. Iemand, de naam zegt het al, hij woonde in Zweden. Iemand die ook grote capaciteiten had als ziener, helderziend, begaafd. Ook iemand die veel uitvindingen heeft gedaan, die op alle mogelijke gebieden uitblonk. Zo erg dat het jaloezie opwekte van allerlei anderen die het kennelijk niet goed konden verdragen en geprobeerd hebben zelfs om hem te laten opsluiten en voor krankzinnig te laten verklaren. De derde naam dus is Jacob Lorber, een Oostenrijker. Hij heeft lange tijd gewoond in Graz en is er ook overleden. Tot 1864 schreef hij dus iets meer dan 10.000 bladzijden door middel van het innerlijk woord. Een hele traditie die in deze tijd ook wel enige navolging kent, hoewel niet zo heel veel. Jacob Lorber is minder bekend bijvoorbeeld dan Swedenborg. Die kom je ook in bijna elke encyclopedie wel tegen. Jacob Böhme is wat minder bekend. De voorlopers van de traditie van die openbaringen vindt men in de middeleeuwen. Bijvoorbeeld de werken van Hildegard van Bingen. Er zijn nog een aantal Joachim van Fiore. Je hebt eigenlijk ook wel Meister Eckhart, kun je toch tot die traditie rekenen. Allemaal mensen die proberen aan te geven in hun werk, al of niet direct geïnspireerd of door wetenschappelijke arbeid verkregen, te laten zien hoe de mens de weg naar God via allerlei fasen, en het kan ook zijn door middel van schouwen, dromen, visioenen, meditatie, terug te vinden. Dus dat even heel in het kort over Jacob Lorber, dat u die kunt plaatsen binnen de traditie van de christelijke mystiek. Je zou eigenlijk nog iets verder terug kunnen gaan tot Origenes van Carthago, een groot kerkvader. Heel erg bekend, heeft ook veel geschreven, alleen het grootste deel is verbrand. omdat hij gerekend werd tot de stroming van de gnostiek. De gnostiek is een bepaalde tak of afdeling van het christendom die lange tijd veel aanhang heeft gehad. Maar later toch, ja, min of meer door de traditionele kerkvaders, door de leer, door de dogmatiek van de kerk, is verbannen en naar de zijspoor gedirigeerd. De laatste uitlopers van de gnostiek, kun je zeggen, waren de Katharen, die in Frankrijk in de middeleeuwen, geloof 13e eeuw, allemaal zijn omgekomen, zijn allemaal letterlijk omgebracht op de Mont Ventoux. Dus dat eventjes over de traditie van de nieuwe openbaringen en de plaats van Jacob Loibe daarin. Dan denk ik dat het nu goed is om te beginnen met de tekst van de lezing zelf. Nou, het gaat eigenlijk over de materiële kosmos, maar er ging nog iets aan die materiële kosmos vooraf. Je had eerst, voordat er een kosmos is ontstaan op materiële basis, was er een geestelijke schepping. Lange tijd, en dat is een oerbegin geweest van deciljoenen jaar, en deciljoen is 1 met 60 nullen, dus het gaat om een enorm tijdsverstek. Lange tijd was er alleen maar een geestelijke wereld. God schiep allerlei geesten, en de grootste geest en de eerste geest die hij in de oertijd schiep, en onnoemelijk lang geleden, was Lucifer. Lucifer die was voorbestemd om lange tijd kameraad en medeschepper te zijn samen met God. Lucifer en andere geesten, grote geesten die God geschapen heeft in het begin, denk maar bijvoorbeeld aan Michael, Gabriel, Raphaël, al die aartsengelen, die waren in staat om zelf ook geesten te scheppen. Dat ging zo miljarden en miljarden jaren door. Op een bepaald moment had Lucifer, die ook over een enorme capaciteit beschikt, omdat hij eigenlijk in sommige opzichten wel wat op God leek in de verte, gezien zijn capaciteit, die kreeg de indruk dat hij maar eens moest proberen om God te overvleugelen en zelf de macht te grijpen. De geesten die samen met hem en door hem geschapen waren, plande een opstand, een soort koep kun je wel zeggen, die uiteindelijk werd neergeslagen onder aanvoering van Michael, dus de vorst van de engelen. Je hebt ook strijdende engelen, absoluut. En Michael was de aanvoerder van de groep engelen die Lucifer uiteindelijk heeft verslagen. Het gevolg daarvan was dat die engelen, die samen met Lucifer waren verslagen, zich gingen afsnijden, dat deden ze zelf, van de voedende liefde en licht van de goddelijke wereld. Ze kwamen daardoor terecht in op een frequentie, een trillingsgetal, dat steeds lager en lager werd, waardoor ze zich gingen verdichten. Dus de materie ontstond op die manier als een soort oernevel vanuit die geestelijke wereld, waarin ze afdaalden, ontstond er een oernevel van de materie. En die oernevel van de materie bestaat volledig uit de ziel van de gevallen aartsengel Lucifer. Die afdaling in de materie ging steeds verder. De afsplitsingen die vonden steeds meer in grote getalen plaats. De oernevel van de materie, de ziel van Lucifer dus, die viel uiteen in allerlei atomen. Elk atoom van de ziel van Lucifer nu vormde een oercentraalzon, noemen we dat, binnen het Lorbewerk en ook binnen de werken van Swedenborg. En een oercentraalzon kun je beschouwen als een soort aanvangspunt van een compleet heelal. Dus het heelal dat we nu zien is niets meer of minder dan één atoom van de ziel van Lucifer, die enorm groot moet zijn geweest en nog is. Die ziel van Lucifer die is eigenlijk voor ons niet waarneembaar. Het enige wat we zien is één atoom van die complete scheppingswens. Die oercentraalzon was dus het centrale punt van waaruit steeds meer verdichtingen en afsplitsingen plaatsvonden. Ik heb eens even een schema opgesteld van hoe dat is gegaan. Je had één oercentraalzon, een ster die in de sterrenkunde bekend staat als Regulus. In de nieuwe openbaring wordt die Akka genoemd, of nee, ik vergis me, Urka. Urka is de oercentraalzon binnen de werken van de nieuwe openbaringen. Vanuit die oercentraalzon ontstonden 7 miljoen alle zonnen. Alle zonnen zijn centraalzonnen van de eerste categorie, die qua niveau, qua structuur één stapje lager staan dan de oercentraalzon. Uit elke alle zonnen ontstonden gemiddeld 1 miljoen alle zonnen, dus nog een stapje lager. Uit elke alzon ontstonden 1 miljoen gebiedzonnen, zonnen van nog kleinere omvang. En een daarvan is de ster Sirius. De helderste ster van onze sterrenhemel, duidelijk zichtbaar in de winter. Dus als het nu helder zou zijn, zou je heel duidelijk daar in het zuiden Sirius kunnen zien. Ik geloof dat het nu bewolkt is. En elke gebiedszon, zoals Sirius, daaruit ontsprongen weer 200 miljoen planetaire zonnen. En één van die planetaire zonnen is onze eigen zon, oftewel Sol. Nou, die gewoon Sol noemen, naar de Latijnse benaming. Ik heb vanmiddag even een rekensommetje gemaakt. Hoeveel sterren bevat het complete heelal? Ik kwam uit op 1400 kwadriljoen sterren. Dus een kwadriljoen is een 1 met 24 nullen. Dus het totale aantal sterren zou volgens de werken van de Openbaringen 1400 kwadriljoen zijn. Dan zijn we daar ook weer uit. De materiële schepping is dus eigenlijk bedoeld als een weg, een middel van God om alle gevallen geesten weer terug te leiden naar de geestelijke wereld. Kijk, God die wist natuurlijk wel degelijk wat er was gebeurd. Hij zag al zijn geesten, die dus onder leiding van Lucifer gevallen waren, afdalen naar de materie. Ze hadden zich verdicht, ze hadden zich afgesneden van God en gingen op een duur de materiële wereld vormen. Maar omdat hij de zielen, de geesten die hij geschapen had, niet aan hun lot wilde overlaten, zorgde hij ervoor dat die materie uiteindelijk ook als een soort brug kon dienen, een soort springplank terug naar de geestelijke wereld waaruit die geesten afkomstig waren. En dan zien we dat die materiële wereld, dat die ook een soort als basis kreeg de natuurzielenontwikkeling. Die verstrooide zielendeeltjes van die geesten, dus een ziel heeft ook een geest en andersom. De verstrooide zielendeeltjes die over de hele kosmos waren gefragmenteerd, moesten weer teruggebracht worden tot de menselijke vorm. Ze hadden hun menselijke vorm verloren, de geest die geschapen was in het oerbegin, had zijn geestelijke vorm behouden, maar de ziel, dus de gedaante, de omhulling zeg maar, van de geest, die was gefragmenteerd geraakt en beschadigd geraakt bij de val van de geesten samen met Lucifer. God schiep dus de mogelijkheid via de natuurzielenontwikkeling om al die gefragmenteerde deeltjes terug te brengen. Dat noemt men dan de ontwikkeling van de natuurzielen. Waarbij je al het volgende moet voorstellen dat een planeet of een ster in eerste stadium een aantal mineralen kent. Allerlei mineralen die kunnen dan in de loop van een aantal miljoenen jaar worden samengevoegd en een aantal deeltjes tot planten. Een aantal planten verdichten zich en kunnen samengevoegd worden tot een dier. Uit een aantal dieren, zie je bijvoorbeeld 3 of 4, dat is variabel, kan zich op een duur een mensenziel vormen. De geest van de mens die al die tijd in de geestelijke wereld is gebleven, voegt zich dan weer samen met de ziel, totdat de mens dus weer compleet is. En in één mensenleven, niet meer, uitdrukkelijk niet, maar in één mensenleven is het de bedoeling dat de ziel in een leven vol vrijheid, waarin men kan kiezen voor goed of kwaad, dat die ziel dan de hoogte kan bereiken die hij moet hebben om te worden wedergeboren. Dus de geestelijke wedergeboorte waar ik het over had, het proces van vereniging van ziel en geest, dus dat de goddelijke geest zich kan verenigen met de ziel van de mens en de ziel van de mens zich met het lichaam kan verenigen, waardoor die drie eenheid hersteld is. Die wedergeboorte moet eigenlijk binnen één leven en absoluut niet meer op aarde worden bereikt. En enkele keren gebeurt het wel eens dat er reïncarnatie plaatsvindt. Dat is een heel hoge uitzondering. Misschien 1 op 1000 of niet meer. Die geestenwereld. Dus de hele materiële wereld is alleen maar bedoeld om die grote cyclus vanuit de geestelijke wereld terug door de materie naar de geestelijke wereld te maken. Dan denk ik dat het goed is om even wat te zeggen over het proces van de wedergeboorte, meer gespecificeerd op de mens. De mens heeft een essentiële geest. Dat is de geest die de mens meekrijgt bij de schepping. Dat is eigenlijk de geest ook die beschadigd is geraakt bij de val van de engelen onder leiding van Lucifer. En daarnaast krijgt de mens vanaf de tijd van Adam, dus vanaf de tijd van de eerste mensen, ook een bovenessentiële geest. Een geest die krachtiger is dan de essentiële geest die beschadigd is geraakt bij de val van de engelen. En vanaf de tijd van Christus, vanaf het eerste Pinksterfeest, komt daar nog de verlossersvonk bij. De verlossersvonk is de grootste, krachtigste geest die de mens van God gekregen heeft. En aan de hand daarvan is de mens in staat om ook een volledig kind van God te worden. En dus dat hele proces, dat begint bij de natuurzielenontwikkeling, om dat te laten uitmonden in de geestelijke wedergeboorte. En zo die weg te vervolgen in de geestelijke wereld. Die hele materiële wereld waar we het vanavond over hebben, is eigenlijk maar een tijdelijke fase. Is ook nooit de bedoeling geweest dat die er zou zijn. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, het hele heelal, zoals dat er nu is, zal uiteindelijk worden vergeestelijk. Er blijft helemaal niets meer over van al die grote sterren, melkwegen die we zo meteen gaan zien. Planetenster, op een duur zal alles oplossen, vervagen en verdwijnen als ether. Ik denk dat ik er nu heel snel doorheen vlieg. We hebben het ook over bewoners van andere werelden. Kijk, als die hele kosmos bedoeld is om de geesten die gevallen zijn te laten vergeestelijken, dan hebben die planeten en sterren, die men overal kan zien, ook wel degelijk een bepaalde functie. Namelijk om die andere geesten, naast de mens, ook de kans te geven om weer dat proces van vergeestelijking te laten uitvoeren. Het enige verschil is dat alleen op aarde mensen voorkomen met een geest die rechtstreeks door God is geschapen, terwijl op die andere werelden mensen voorkomen met een geest die geschapen is door engelen. Je zou kunnen zeggen dat zijn de kleinkinderen van God. God schiep een heleboel engelen. Die engelen schiepen opnieuw andere wezens, ook andere mensen. En hun geest is geïncarneerd als ziel, als geest op de sterren en planeten die je tot in de verre omtrek van de aarde kunt waarnemen. Alleen op aarde komen mensen voor die een geest hebben rechtstreeks geschapen door God. Die geesten van de mensen op aarde zijn veel krachtiger dan de geesten van de sterrenzielen. Ik zou kunnen zeggen, ja, kijk, een geest die rechtstreeks door God geschapen is, die heeft ook een veel groter potentieel om dingen te scheppen, om creatief bezig te zijn. Over het algemeen zijn die zielen op de sterren een beetje statisch. Hè? Die leven daar wel gelukkig, hebben een heel goed leven over het algemeen. Maar zo ontbreken toch, het ontbeert hen wel enigszins aan creativiteit. Ze zijn nogal een beetje formeel, nogal gericht op wijsheid, op kennis, op dingen die nogal onveranderlijk zijn. Ze kunnen, als ze dat echt willen, die sterrenzielen en planetenzielen, geboren worden op aarde. Voor sommige planeten en sterren geldt dat. Als de condities enigszins lijken op de condities op aarde, dan wordt dat hen toegestaan als ze dat echt willen. Maar hen wordt wel duidelijk gemaakt dat het een hele moeilijke, zware weg is. Want er is heel wat voor nodig om echt kind van God te worden. Dat is echt een hele moeilijk begaanbare weg. En een van de redenen waarom dat extra moeilijk is, is namelijk het volgende. De geest van Lucifer, in tegenstelling tot zijn ziel, die dan de kosmos heeft gevormd. De geest van Lucifer, een hele oude gedachte ook die we tegenkomen in de middeleeuwen, bevindt zich in het middelpunt van de aarde, samen met zijn naaste trawanten, dus zijn hoogste paladijnen, zeg maar. Die is er opgesloten, gekerkerd door de kracht van de engelen, wordt hij daar op zijn plek gehouden. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor een enorme negatieve invloed op aarde. Dat de geest van Lucifer, die daarna Satan wordt genoemd, op de aarde is geïncarneerd, of geïncarneerd, eigenlijk zit ingekerkerd in het middelpunt van de aarde. Dat zorgt voor een negatieve ontwikkeling op aarde, want de mensen die ook zijn schepping zijn, staan onder de invloed van hem. Natuurlijk ook van die engelenwereld, maar ook onder de invloed van die geest van Satan en zijn consorten. Dat is ook de reden, maar dan geef ik het heel kort weer, waarom Christus op een duur op aarde moest incarneren. Die ontwikkeling op aarde was op een bepaald moment zo negatief geworden dat God zelf moest afdalen om orde op zaken te stellen en de brug naar de hemel te herstellen. Zoals we net hebben gezien. Dus die hele geestelijke schepping heeft geresulteerd in een kosmische schepping en een materiële schepping. En daar wou ik nu graag een paar beelden van laten zien. Kijk, we gaan allereerst even kijken naar ons eigen zonnestelsel. Ik hoop dat alles werkt. Hij staat, dacht hij, goed bij die planeten. Even kijken op een knop. Hij moet even warm worden.
Ja, hij moet even opnieuw opstarten.
Er is licht. Ook een stok aan te wijzen of.
Nou,
dit is het. Oké. Dit is de eerste foto die ik wou laten zien. Dat is het zonnestelsel. Je ziet hier gewoon van linksaf de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. We zien ook dat Mercurius de kleinste van allemaal is. Venus is iets groter, ongeveer net zo groot als de Aarde. Mars is weer een stuk kleiner, zit tussen de Aarde en onze maan in. Jupiter is de grootste. Ongeveer 1000 keer zo groot als onze eigen aarde. Heeft een massa van 330 keer die van de aarde. Heel groot, heel zwaar. Saturnus is iets kleiner dan Jupiter. Heeft ook een mooi ringensysteem, heel bekend. Uranus is weer een stuk kleiner. Neptunus ook. En aan de rand van het zonnestelsel zien we de planeet Pluto. Nu is het grappige dat de planeet Pluto binnen het Loibe-werk, binnen het boek... bijvoorbeeld, ik zal het even omhoog houden. Misschien kennen jullie dat. Dat is Die Natuurlijke Zonne, een boek van Loibe, nog niet vertaald. Of in elk geval nog niet gepubliceerd in het Nederlands. Daarin wordt Pluto geen planeet genoemd. En waarom is dat? Alleen die hemellichamen waarop mensen voorkomen, flora, fauna, planten, dieren, mineralen, maar ook mensen, worden binnen het Loibe-werk planeten genoemd. Alle andere hemellichamen, die noemen dan komeet of asteroïden. In elk geval... zien we dus niet in de natuurlijke zon dat Pluto als een planeet wordt aangeduid. Maar, nu zijn er passages in het Loibe-werk, waarin wel degelijk iets wordt gezegd over die planeten aan de rand van het zonnestelsel. Ik zal het even opzoeken zo snel. Dat is een vertaling die gemaakt is van Auke van Gemen. Hij is helaas overleden, kort geleden. Maar dit boek dat zal vast wel, eind dit jaar uitkomen bij uitgeverij De Ster of een andere uitgever. In het boek De Natuurlijke Zon van Loibe wordt het proces van ontstaan en vergaan van planeten, ook in ons zonnestelsel, als volgt omschreven. Dan ga ik citeren. Dat kunnen jullie al zien aan de huidige positie van de planeten in ons zonnestelsel. Want vroeger, miljoenen jaren geleden, stond de planeet Mercurius op de plaats van jullie aarde. De planeet Venus ongeveer op de plaats van de huidige planeet Mars. En jullie aarde ongeveer op de plaats van Jupiter. Reken maar na hoeveel de zon door haar kracht dichter bij deze planeten is gekomen. Jullie kunnen daar heel gemakkelijk uit opmaken dat de zon, ook al is het na vele duizend jaren, zich met deze tegenwoordige, nog vrij rondzwevende planeten meester zal maken. Dan zullen de hardnekkigste geesten van zulke hemellichamen pas weer een geordende lot bereiken. Soms echter ook hun ongeordende lot als gevolg van een opnieuw verkregen intelligente vrijheid. Dat er in plaats van zulke planeten die volledig door de zon zijn opgenomen weer andere komen, kunnen jullie zien aan de omstandigheid dat er alleen al rond jullie zon een leger van minstens 10.000 miljoen kometen zwermt. En uit dat niet onbeduidende aantal kan altijd deze of gene meer ontwikkelde komeet in de toestand van een planeet overgaan. En er komt een heel belangrijke passage. Tegenwoordig zijn er al een groot aantal goed ontwikkelde kometen in het verre gebied van jullie zon, die zelfs voor het grootste deel bewoond zijn, zij het ook nog niet door mensen, maar toch door planten en allerlei soorten voordieren. Dat betekent dus dat volgens het boek van Jacob Loibe, aan de rand van ons zonnestelsel, dus voorbij de baan van Pluto, of te beginnen bij Pluto, een heleboel planeten bestaan die nu geschikt worden gemaakt voor de bewoning. Dan wil ik even laten zien hoe dat er dan... moet ik op drukken het volgende?
Gewoon op spatiebalk.
Spatiebalk. Even kijken.
Nou, dat is goed
gebruikt. Oh, dit? Oké. Okay. Ja. Dit is een afbeelding van Pluto. Pluto heeft een doorsnede van ongeveer 2300 kilometer. Hij staat heel ver van de zon. De temperatuur is daar ongeveer 220 graden overdag en 's nachts nog iets kouder. Wat u ziet is een tekening van een kunstenaar, dus geen echt beeld vanuit de ruimte. Want het is heel erg moeilijk om scherpe opnamen van Pluto te maken. Er is nog niet één ruimtevaartuig heel dicht Pluto genaderd of langsgevlogen. Er is geen flyby geweest. Op de voorgrond heel vaag ziet u een soort schaduw. Dat is de maan van Pluto, Charon, een maan die een doorsnede heeft van ongeveer 1200 kilometer. Dus half zo groot als Pluto. Volgens het Loibe-werk zullen de planeten aan de rand van ons zonnestelsel geschikt worden gemaakt voor bewoning door mensen. En ja, dat is dus ook weer de natuurlijke ontwikkeling waar ik het zo net over heb gehad. Pluto die heeft een onregelmatige baan. En ik zal even laten zien waarom dat zo is. Hier ziet u een afbeelding van de planeten aan de rand van het zonnestelsel. U ziet de baan van Neptunus, Neptune's orbit, en ook tegelijkertijd die van Pluto. U ziet ook, als u oplet, dat de baan van Pluto een hoek maakt met de banen van de andere planeten. Kijk, u ziet dat. Dit is gewoon in een plat vak getekend, als het ware. Pluto staat ongeveer 30 graden op de hoek, op het vlak van de banen van de andere planeten, zoals Neptunus. Daarna kun je zien dat het geen normale planeet is. Het is een object in de Kuipergordel, de Kuiperbelt. En de gordel met allerlei grote rotsblokken van soms 1000, soms ietsje meer. Allemaal objecten die volgens die boeken van Lorbe uiteindelijk zullen worden gereed gemaakt voor bewoning, ook door mensen. Een hele aparte gedachte, maar goed, dat is nu eenmaal toch de gang van zaken. Dat de planeten die zich in het binnenste gedeelte van het zonnestelsel bevinden, zoals net. Moet ik even, hoe kan ik terug?
Ja, terug. Ik zal even kijken. Moet lukken.
Ja. Ja. Nog even verder terug. Ha. U zag daar de afbeelding van die andere planeten, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter enzovoort. De grap is, die planeten gaan zich allemaal in het loop van de tijd bewegen in de richting van de zon. Dus de omloopbanen worden steeds kleiner, steeds korter. De planeet die zich het dichtst bij de zon bevindt is nu op dit moment Mercurius. In het Lorbeweek staat dat hij zich aan het oplossen is, aan het verdampen is. Dus hij gaat op een duur over tot een staat van vergeestelijking. De planeet die daarna aan de beurt komt als de planeet die het dichtst van de zon draait is dan Venus. Dus het hele zaakje schuift dan langzaam op. En aan de rand, kijk, dat hele zaakje dus, die planeten verdampen. Eerst Mercurius verdampt, versmelt met de zon. Dan komt in de plaats van Mercurius Venus enzovoort. De aarde wordt dan de tweede planeet vanaf de zon gerekend. Maar tegelijkertijd zien we aan de andere kant die planeetvorming weer. Dus Pluto, het grootste object dat komt na Neptunus, zal dan de buitenste echte planeet worden. Bewoond door mensen en door planten, door dieren en mineralen. En voorbij Pluto zijn er nog wat andere objecten. Eens kijken. Andere objecten die daarna zullen worden gevormd tot planeten. Planeten worden volgens het Lorbewerk gevormd vanuit kometen. Kometen ontstaan onder andere, zelfs voor het grootste deel, door uitbarstingen op de zon. De zon die vertoont een aantal vlekken die normaal gesproken altijd kunnen worden waargenomen. Ook als je bijvoorbeeld met een telescoop naar de zon kijkt en je gebruikt een filter. Een heel zwaar filter, heel zwaar, dan zie je altijd min of meer een aantal vlekken op de zon. Nu zijn het in principe geen donkere vlekken. De reden waarom ze donker worden afgebeeld is dat de temperatuur in die zonnevlekken 1500 graden gemiddeld lager is dan het omringende zonsoppervlak. De zon heeft een temperatuur aan de buitenkant van 5300 graden. Dus die donkere vlekken die zijn alleen maar helder. Maar naar verhouding door de contrastwerking worden ze donker afgebeeld. Dus als je het licht maar voldoende afdempt, komen ze tevoorschijn als donkere vlekken. Uit het Lorbewerk weten we dat de zon, en dat klinkt dan misschien heel vreemd voor mensen die dat nooit gehoord hebben, bewoond is. Ook door mensen. Maar we moeten ons daar toch iets bij bedenken. Namelijk dat de mensen die op de zon wonen, aangepast zijn aan omstandigheden ter plekke. Dus kortom, ze hebben een heel fijn etherisch lichaam dat van zo'n hoog trillingsgetal is dat wij dat niet normaal gesproken kunnen zien. Dus de omstandigheden waaronder een planeet of een ster verkeert, daaraan past die levensvormen zich volledig aan. Nu is er iets met die zonnevlekken aan de hand, want ik had het over komeetvorming en planeetvorming. Wat is namelijk het geval? De zon, die bestaat uit 7 verschillende bollen of schalen die als een soort matroeska of een, kunnen zeggen, Chinese ladekast in elkaar passen. Binnen elke bol, en ook die bol die we aan de buitenkant zien, past weer een kleinere bol. Er zijn afstanden tussen 7.500 en 22.500 kilometer tussen die verschillende bollen waaruit de zon is opgebouwd. En op een duur kom je terecht op een vast, compact, massief zonnelichaam van enkele 10.000 kilometer doorsneden. Dat is de binnenzon. En nu is het zo dat de wezens, de mensen die op het oppervlak van de zon wonen, zijn over het algemeen heel gelukkig. Maar ook daar komen afwijkingen, problemen en ook negatieve krachten voor. Dus de mensen die eigenlijk toegeven aan die negatieve krachten, die ook overal in de heelal werken. Dus die gewoon zeg maar slecht worden. In elk geval niet voldoende liefde meer in zich hebben. Daar gaat het natuurlijk om. Om het leven op die oppervlakken van de zon te kunnen volhouden. Om tussen die groep te passen. Dalen af naar de zon die daaronder gelegen is. Dus die in de rangorde daaronder zich bevindt. En het is in principe mogelijk dat de geest op een duur, als hij maar lang genoeg die negatieve ontwikkeling volhoudt, terechtkomt op de compacte zon die zich in het centrum bevindt, de binnenzon. Die geesten in de binnenzon kunnen dan, omdat ze dan toch beperkt worden tot de ruimte die ze daar hebben, het gevoel krijgen van we willen hieruit, we willen dit niet langer tolereren. En het gebeurt dat ze af en toe verzamelingen vormen van gelijkgezinde geesten, miljoenen tegelijk, die dan een kanaal vormen vanaf de binnenzon, de compacte zon in het centrum, naar de buitenkant, vormt zich een soort kanaal. En het uiteinde van dat kanaal dat zich heeft gevormd, dat is dan de vorm van de zonnevlek. Dus een donkere vlek, een opening, je kunt zeggen een soort vulkaan, waaruit met geweld materie het heelal wordt ingeslingerd. Ik zal even naar de volgende plaatje gaan. Dit is nog een detailopname van de zonnevlek. Je ziet daar eigenlijk die donkere plekken, dat zijn eigenlijk trechters naar het inwendige van de zon. Daaromheen, dat noemt dan de penumbra, de umbra, de penumbra. Dat zijn de verschillende onderverdelingen die de sterrenkunde maakt in de, bij de beoordeling, de bestudering van de zonnevlekken. Een hele aantal vulkanen hier ziet op een rijtje. Uit die openingen in de zon, en dat is ook echt binnen de sterrenkunde wel bekend, daar zie je op een duur het volgende. Dit is een protuberans. Ik geloof dat hij ook niet helemaal scherp is afgesteld. Het valt mee. Dit is een protuberans. Dit is een enorme uitbarsting op de zon. Waarbij miljoenen en miljoenen van die geesten zich wegbanen naar buiten de kosmos. Kijk, dit is eigenlijk het beginpunt. Hier is een zonnevlek. En daar met geweld banen die geesten zich weg naar de kosmos, naar het zonnestelsel. Maar, kijk, dit is eigenlijk de eerste golf, hè? De eerste impuls valt terug op de zon, op het zonsoppervlak. Dus een groot deel van de materie zal uiteindelijk weer terugkomen op de zon. Nu gebeurt het wel eens dat die materie, die geesten die zich op die manier hebben losgebroken, dat die nog verder het heelal terechtkomen en dan zie je ze in de vorm van een van een komeet. Je ziet hier een komeet, dat is de komeet Hale-Bopp. Dat was enkele jaren geleden, geloof ik 1998, heel duidelijk zichtbaar. De helderste komeet van de afgelopen jaar, dat was deze komeet Hale-Bopp. Was ook heel goed met het blote oog te zien. Ik heb ook heel veel mensen op bezoek gehad die komeet in de kijker hebben bekeken. Op zich had je ook geen kijker nodig. Was een heel groot gedeelte van de hemel die hij besloeg. Ik zal niet te veel over de fysieke aspecten van een komeet ingaan, maar het vooral toch blijven houden over de geestelijke kant van een komeet. De geestelijke kant van de komeet is dat die bestaat uit geesten die uit de zon zijn losgebroken, die daar dus door die negatieve ontwikkeling zijn ingekerkerd in het binnen van de zon, in het centrale deel, toen met z'n allen zijn losgebroken en op de duur gaan ze aan het zwerven door ons zonnestelsel. Dat kan echt miljoenen jaren duren. Kometen vind je over het algemeen zowel in de binnenste delen van het zonnestelsel als aan de buitenkant. Heel veel kometen, dat is gewoon bekend uit sterrenkunde, bevinden zich aan de rand van het zonnestelsel op enorme afstand van het centrum. En dan gaat het over een orde van grootte van 100 miljard. Dat is niet voor te stellen bijna. Er zouden zich volgens sterrenkunde 100 miljard sterren bevinden, kometen aan de rand van het zonnestelsel, op een grote afstand. Dat noemen we dan de oortwolk, de oortcloud. De oortcloud is een verzameling van kometen die zich uitstrekt tot bijna 1 lichtjaar van de zon. Nou is 1 lichtjaar een afstand van 9,461 biljoen kilometer. Dus de afstand die het licht in 1 jaar aflegt is pakweg 9,5 biljoen kilometer. De dichterzijnde ster staat op een afstand van 4,3 lichtjaar. Laat toch even fijntjes halen. De dichterzijnse grote ster is Alpha Centauri. Dus hier niet zichtbaar, alleen in de zuidelijke sterrenhemel. Maar goed, die komeet die gaat dus met z'n allen een zwerftocht maken door het planetenstelsel. En sommige kometen, maar lang niet allemaal, alleen de allergrootste die voorbij de baan van Pluto terechtkomen, kunnen op een duur verharden, verdichten, verstoffelen tot een planeet. En een van die planeten die op die manier gevormd is, dat is de planeet Pluto. Even kijken wat hier verder nog te zien is. Maar niet alleen Pluto, die vinden we daar. Andere hemellichamen in dezelfde omgeving, die kunnen we hier zien. Heel leuk. Even kijken wat voor knapen dat zijn. Dat is onder andere UB-313. Hier ziet u een planeet in wording. 2003 UB-313, dat is een sterrenkundige aanduiding, verder niet zo belangrijk, gewoon in 2003 ontdekt en voor de rest een rangtelnummer krijgt hij. Dit is de zon, nou dit is de baan van, ik meen van Pluto, kan ook, ja, ik geloof meen van Pluto. Dus Pluto bevindt zich al op enorme afstand van de zon. Die andere twee die u daar ziet, bevinden zich al op grotere afstanden. Deze baan is heel excentrisch, kortom heel erg ellipsvormig. Ook weer een kenmerk dat het niet om een echte planeet gaat. Echte planeten hebben vrij cirkelvormige banen. Er zit wel wat speling in, maar over het algemeen zijn ze toch vrij rond. Dat ziet u hier ook. Zelfs Pluto heeft toch een vrij ronde baan. Kom je echt op exotische objecten terecht, zoals asteroïden, bijvoorbeeld in dit geval kometen, dan heb je dus hele vreemde banen. Of banen die dus niet in het vlak van de andere planeten liggen, maar gewoon een enorme hoek eronder maken. Of gewoon zomaar helemaal, of zelfs teruglopen, kom je hele vreemde voorwerpen tegen in het heelal, in het zonnestelsel. 203 UB-313 doet er, dacht ik, even kijken hoor. Die doet er omloop van 573 jaren. Dus dat duurt nogal even. Dat is een gigantisch omloop. Op dit moment staat hij op een afstand van 97 keer de afstand van de aarde tot de zon. Dus dat is echt enorm koud. De temperaturen daar ter plekke, die zijn ongeveer 240, 250 graden Celsius onder nul. Dus je moet wel een winterjas meenemen als je daar vakantie gaat vieren. Dat is echt ongelooflijk koud. Maar het bijzondere van deze planeet, kun je wel zeggen, is dat hij 1,5 keer zo groot is als Pluto. Men is tegenwoordig dus in staat met hele goede telescopen, ook met de spitse ruimtetelescoop van de NASA, objecten te zien die op zich op enorme afstand bevinden, dus heel weinig licht van de zon opvangen. Doordat ze weinig licht van de zon opvangen, zijn ze heel donker. En over het algemeen komt er ook nog bij dat ze een heel donker, dus een beetje geblakerd oppervlak hebben. Heel erg zwart, eigenlijk heel weinig licht reflecteren, waardoor ze moeilijk te zien zijn. Je hebt echt een hele krachtige telescoop nodig, waarmee je gedurende enkele maanden de sterrenhemel van dezelfde plek fotografeert. Op een duur zie je een verschuiving, dus een puntje dat dan net iets in verschoven is ten opzichte van de achtergrond, ga je dat object een hele tijd volgen, maanden achtereen, dan zie je dus gewoon langzamerhand een beetje een baankromming. Dat is ook het geval met die objecten en met 200.005, FI9 en EL61. Allemaal kandidaten voor planeetvorming, die dus als Pluto eenmaal planeet is geworden, ook zich gaan verdichten tot een echte planeet. We kunnen dus eigenlijk wel zeggen dat dit planeten zijn in wording aan de rand van ons eigen zonnestelsel. Men heeft ook, en dat is wel grappig om te vertellen, kijk of je wat scherper zou kunnen. Nou ja, nee, dat is maximale resolutie. Men kan met verschillende methoden tegenwoordig planeten ontdekken bij andere sterren. Een van die methoden is dat men de afwijking in de baan van een ster om het centrum van het melkstelsel, zodat men die op het spoor komt, zou ik eventjes licht moeten maken. Als we gaan tekenen, dit is bijvoorbeeld van bovenaf gezien onze melkweg, ons melkstelsel. Ja, als je het opzij ziet, is het gewoon een platte pannenkoek. Van bovenaf gezien is hij perfect cirkelvormig. Nou kun je zeggen, kijk, een ster. Dit is het centrum van het melkstelsel. Normaal gesproken gaan sterren dus een mooie ronde baan vormen. om het centrum van de Melkweg. Maar als een planeet over hele zware planeten beschikt, dan zie je in de ruimte een soort slingerbeweging als gevolg van de zwaartekracht van die planeten. Dus als je het van opzij gaat bekijken, dan zie je bijvoorbeeld, kijk, hier is niets aan de hand. Deze ster, in theorie, bevat geen planeten. Die gaat dus in het centrum van de Melkstelsel centreren. Heeft een ster nu heel veel planeten, of een aantal grote planeten, dan zie je een wobbel, noemen ze dat, golfbeweging. Nou, ik weet niet hoe het zichtbaar is. Dit is in elk geval de baan die hij zou moeten volgen, deze rechte lijn. En als je dat dan verlengt, krijg je een periode van 220 miljoen jaar ongeveer om het centrum van de Melkweg. Dit is de baan die hij zou moeten volgen, in de ruimte gezien met telescoop, als er geen planeet omheen zou draaien. Maar wat zie je vaak? Hele kleine afwijkingen in de baan van die sterren, een regelmatige puls, een regelmatige golfbeweging en de baan van die sterren om het centrum van de Melkweg. Duur van 220 miljoen jaar. Die golfbeweging wordt veroorzaakt doordat sterren en hun planeten draaien om het gemeenschappelijk zwaartepunt van het stelsel. Dus volgens de wetten van Newton is het zo dat een ster, nou laten we zo zeggen een ster, en een paar grote planeten, dat die een gemeenschappelijk zwaartepunt hebben. En die ster die zal misschien een heel klein kringetje maken nog binnen het oppervlak van die sterren zelf. Een heel klein kringetje om een gemeenschappelijk zwaartepunt, dus waar de zwaartekracht precies exact in evenwicht is. Van die ster en van die planeten. Die planeten vallen nu hele grote banen. Maar, en dat weten maar weinig mensen ook, een ster, en dat geldt ook voor onze zon, vormt een cirkel, volgt een baan om een gemeenschappelijk zwaartepunt van die zon zelf, plus alle planeten die om hem heen draaien. En in de ruimte zie je dat als een kleine golfbeweging, een wobbel, noemen ze dat eigenlijk, waarbij die ster hele kleine pulsen maakt, waardoor die voortdurend een klein beetje uit koers raakt, een heel klein beetje van de richting verandert. Dat is de meest gebruikte methode, als dat heel nauwkeurig gebeurt, om planeten op het spoor te komen. Je kunt namelijk ook soms, zie je gewoon één kleine en een grote puls. Zie je voortdurend een verandering van de positie die een ster ten opzichte van de achtergrond inneemt. Dat betekent dus dat er twee planeten zijn minimaal die om die ster heen draaien. Dit is een methode volgens Doppler. Er is al een andere methode. En die is nu op dit moment in beeld met de beamer. Ik zal het licht even uitdoen. Dit is een methode van een microlens. Een microlens werkt als volgt. Hier heb je de aarde, dus een observer, een telescoop. Hier heb je een ster op een grote afstand. Nou, stel bijvoorbeeld zeg maar 20.000 lichtjaar. Tussen die ster en de aarde in de gezichtslijn bevindt zich een planeet. Hier een planeet en een ster. Wat gebeurt er nu? Een zwaartekrachtsveld, en zeker een intens zwaartekrachtsveld, heeft de neiging, heeft het effect dat het licht van een daarachter zich bevindende ster versterkt. Het is zelfs mogelijk dat je die lensstar niet eens kunt zien, dat een heel klein sterretje met zijn zwaartekrachtsveld zich bevindt in de gezichtslijn tussen de waarnemer en die ster op de achtergrond. Maar toch zal het licht van die ster op de achtergrond tijdelijk, door die overgang, door die, zeg maar, die transmissie, zal die tijdelijk worden versterkt door het gravitatieveld. Zwaartekracht heeft dus de neiging, net als een vissenkom die ervoor plaatst, om het licht van een daarachter staande ster of object, wat dan ook, te versterken. En een planeet zal ook diezelfde werking hebben, maar dan veel kleiner. Dus een heel kleine puls in de lichtkracht, de helderheid, de magnitude van de achtergrondster. Op die manier kan via de microlensmethode ook in principe een planeet op grote afstand worden ontdekt. Het hele leuke ervan is, kijk, in het sterrenbeeld Sagittarius, de boogschutter, dat is dus hier. Kijk, hier zijn de lijnen verbonden. Hè? De sterren die deel uitmaken van het sterrenbeeld boogschutter, die zijn met lijnen verbonden. Die bestaan dus niet echt, maar goed, zo kan men zich daar een soort boogschutter van voorstellen. In het sterrenbeeld boogschutter heeft men een ster ontdekt, die een planeet om zich heen heeft draaien, die lijkt op de aarde. Heeft een massa van ongeveer 5 keer die van de aarde, is wel iets groter. Maar heeft een heel vast, hard, rotsachtig oppervlak. Dat kan men zien aan de puls die de achtergrondster gemaakt heeft volgens die methode die we snel hebben gezien. Een hele kleine, scherpe afbakening in de helderheid. Dus plop. In één keer was dat licht ook weer normaal. Heeft een heel duidelijke indicatie gekregen over de grootte en de massa, de afmetingen van die planeet. Die zich bevindt op een afstand van ongeveer 28.000 lichtjaren. Nou, om dat even in het schema weer te geven. Ja, het is wel een beetje een schimmig gebeuren, maar dat is toch vaak zo in de sterren. Dit is de Melkweg, het centrum. Wij bevinden zich hier ongeveer op een afstand van pakweg 30.000 lichtjaar van het centrum. De zon staat dus op 30.000 lichtjaar. De ster waar een planeet van is aangetroffen, die iets groter is dan onze aarde, staat op 28.000 lichtjaar. Dus dat is, dit is dan 30.000. Dat is ongeveer hier. Dat betekent dat de planeet die men heeft gevonden, die veel op onze aarde lijkt, zich heel dicht bevindt bij het centrum van onze Melkweg. Nu moet ik nog iets anders erbij uitleggen. Ik had het over gebiedszon helemaal in het begin. Gebiedszon is een zon die om zich heen heeft draaien 200 miljoen planetaire zonnen. Een van die planetaire zonnen is dus onze eigen zon, Sol. En die draait dan dus samen met een hele club om de ster Sirius heen. Die zou zich hier ongeveer bevinden. Maar gebiedszonnen zijn er binnen een melkweg zelfs als het onze ongeveer 1 miljoen. Er zijn ongeveer 1 miljoen gebieden waar sterren zoals onze zon en Sirius omheen draaien. Om het centrum van onze eigen melkweg. In het centrum van onze melkweg bevindt zich een alzon. Dat is een zon die een hogere, ja, een trapje hoger staat dan gebiedszonnen. En die zou zich dan in het centrum van onze eigen galaxis bevinden. De ster waarvan men een planeet heeft ontdekt bevindt zich heel dicht bij het centrum van onze melkweg. En eigenlijk is dat het enige planeet die enigszins op onze aarde lijkt. Die op die manier volgens de microlensmethode is ontdekt. Dat is sterrenbeeld Booschutter. Even kijken. We komen nu nog één stap verder van huis. Dit is een tekening, moet ik zeggen hoor. Dit is geen foto. Dit is gewoon een teken van onze Melkweg. De zon is hier getekend. Dus je ziet hier aan de rand van het, zeg maar, drukke gedeelte van de Melkweg, zie je een heel klein lichtpuntje, onze zon. Het eigenaardige is dat men steeds meer ontdekt dat er rondom melkwegstelsels, de hele grote structuren, die ongeveer in dit geval 200 miljard sterren bevatten. Onze Melkweg bevat dus 200 miljard sterren. Aan de rand van Melkwegstelsels ontdekt men steeds meer grote ringen. Grote schalen, kun je wel zeggen. Grote wolkachtige structuren. Dat noemen we dan hier ghostly ring. Nou goed, er zijn andere aanduidingen voor. Maakt op zich niet veel uit. Het grappige is dat het bestaan van dergelijke structuren rondom Melkwegen wordt bevestigd door wat ook in het Nieuwe Openbaring en in het boek van Lorbe wordt gezegd. Daarin staat namelijk dat elk hemellichaam, maar ook elke planeet en zelfs alle grote structuren zoals melkwegen worden omgeven door een halo of een huls. Een huls is dan een afbakening, net als een cel. Een cel heeft een wand, celwand. Zo heeft ook een grote structuur als een melkweg een halo, oftewel een huls. Dus dat is ook toch wel een bevestiging. Nu was dit uit de sterrenkunde wel bekend. Men weet namelijk dat aan de rand van de Melkweg allerlei bolvormige sterrenhopen voorkomen. Dat zijn structuren, ik heb nou geen foto van bij de hand, die uit enkele tienduizenden sterren bestaan. Bolvormige sterrenhopen komt men heel veel tegen. Bijvoorbeeld de bolvormige sterrenhoop M13, een sterrenbeeld Hercules. Dat is een heel bekende, dat is gewoon de meest bekende M3. En zuidelijke sterrenhemel bevat ook enkele tienduizend sterren. Dat zijn allemaal objecten die je grotendeels tegenkomt in die halo, dus de bolvormige huls rondom ons melkwegstelsel. Wat ik ook nog kan vertellen is dat melkwegstelsels vaak niet alleen voorkomen, maar in groepen. Onze eigen melkstelsel die maakt deel uit van een groep van ongeveer 40 stuks. Maar ik denk vaak nog een aantal kleinere in de loop van de jaren. Die ook nog in de buurt van onze eigen melkweg voorkomen. Maar er zijn ongeveer 40 melkwegstelsels, grotere en kleinere, die deel uitmaken van wat we noemen de lokale groep. En dit is de Andromeda-nevel. Ik denk dat sommigen van u wel eens een foto van hebben gezien. Andromeda-stelsel sluit aan met wat ik net zei. Je ziet hier ook een satellietstelsel, M32, en GC205 rechtsboven. Het zijn kleinere melkwegstelsels die net als een zon en planeten om elkaar heen draaien. Dit stelsel heeft een doorsnede van ongeveer, nou, pakweg 300 miljoen lichtjaren. En het bevat meer sterren dan onze eigen melkweg. Dit is het centrum, heel dicht bevolkt. Je ziet ook kleurverschillen duidelijk tussen het centrum en het buitenste gedeelte van de melkweg. In het binnenste gedeelte komen vooral oudere sterren voor, kleine oude sterren. Terwijl aan de rand, het blauwachtige licht, duidt op jonge, hete sterren die een grotere oppervlak hebben en ook hogere temperaturen. Vandaar ook verschillende kleuren, want een hoge temperatuur uit zich als een neiging naar het blauw, naar het violet. Terwijl een lagere temperatuur, dat heb je met ijzer bijvoorbeeld, heel laag, als hij heel koud is, dan zal hij steeds meer neigen tot het rood, tot het infrarood en op duur niet meer stralen. Ik wil nog eventjes heel kort iets uitleggen, want ik heb nu nog niet een uur volgemaakt over donkere materie. Men gaat ervan uit dat ons melkstelsel ongeveer 200 miljard sterren bevat. Maar in werkelijkheid draait ons melkstelsel alsof hij bijna 100 keer zoveel massa bevat dan hij in werkelijkheid doet. Dus op grond van de sterren die men kan zien, zou je denken van, nou, moet hij eigenlijk veel sneller draaien. Maar het gebeurt niet. Hij heeft in feite, qua gedrag, dus door datgene wat we kunnen zien, heeft hij een rotatie van een stelsel dat 100 keer zo zwaar is. Waar is al die massa gebleven? Dat is ongelooflijk. Nou, ik ben eens even gaan rekenen gegaan. De verhoudingen tussen de sterren die men kan zien en die er niet zijn of niet te zien zijn, die is echt ongelooflijk. Je komt in ons eigen melkwegstelsel uit op ongeveer 200 miljard sterren. Ik denk dat het zo is dat veel sterren niet zichtbaar zijn doordat er stofwolken of gaswolken voor het beeld schuiven. Dat zie je ook onder andere hier wel enigszins in de foto van de Andromeda-nevel. Je ziet ook donkere structuren. Dus en dit. Allemaal gaswolken die voor de achtergrond schuiven. Hier ook allemaal structuren, gaten, spleten enzovoort. Het is niet zo dat daar niks is. Of dat je dan gewoon de ruimte kunt zien die achter dat stelsel staat. Nee, dit zijn gaswolken. Stofwolken in die stelsels zelf. Dat zijn eigenlijk vormingsgebieden van nieuwe sterren, sterrenvormingsgebieden. Je ziet ook dat het stelsel zich heel ver uitbreidt. Hè? Heel veel materie is niet te zien. Ik denk dat het ook komt dat die zich bevinden op golflengten die niet zichtbaar, zijn. Ik denk dat er gewoon materie bestaat op allerlei frequenties. Een van de consequenties daarvan is ook dat als we zouden landen op een planeet, willekeurig waar dan ook, en we zouden gaan zoeken naar levensvormen, dat we die niet vinden. Dat hangt samen met de frequentie, het trillingsgetal van de materie op de aarde en op andere planeten. Ik heb genoemd dat op aarde de echte kinderen van God voorkomen, en op de planeten en sterren komen dan de geesten voor, de zielen, de wezens die geschapen zijn door engelen. Maar er zijn concrete en duidelijke en grote verschillen tussen die soorten geesten die je dan kunt aantreffen. Op aarde bevinden we ons in het directe machtsbereik van Satan, wat dus ook een vergroving, verharding en verruwing van de materie veroorzaakt. Maar de andere werelden, die hebben dat dus niet. Die hebben dus niet die directe machtsinvloed van Satan, waardoor ook als gevolg daarvan de vergeestelijking, en dus eigenlijk de manier waarop ze zich afstemmen op de geestelijke wereld, harmonischer is. Die is gewoon krachtiger aanwezig. Op sterren en planeten, buiten ons eigen zonnestelsel, mag je wel zeggen, en dat geldt ook voor de planeten op zekere hoogte in ons eigen melkstelsel buiten de aarde, kunnen de mensen die daar wonen, de overledene gewoon zien. Kunnen gewoon contact met hen hebben. Ze weten zelfs, als ze daar een vorig leven hebben gehad, hoe dat eruit zag. En de overgang tussen leven en dood is dan minder groot dan hier. Het heeft volledig te maken met het feit dat wij, als echte kinderen van God, eigenlijk het heel moeilijk hebben met die invloed van Satan. Onze verdichtingsgraad van de materie is hier ongelooflijk groot vergeleken met de andere werelden. Ook op die sterren en planeten van de Andromeda-nevel. Deze aarde is eigenlijk een heel moeilijke leerschool. He, omdat we hier als kinderen van God toch ook een hele grote moeilijke vrijheidsproef moeten afleggen. Omdat je immers, als je dan kind van God wilt worden, wat eigenlijk een hele, ook toch wel een uitdaging is en heel veel dingen oplevert, omdat je dan een enorme geestelijke ontwikkeling doormaakt, zul je daar ook een hoge prijs voor moeten betalen en is het gewoon niet gemakkelijk om dat te volbrengen. Dus de verdichtingsgraad van materie, kortom, is hoger hier dan op andere werelden. Dat heeft tot gevolg dat die wezens, zoals we gezien hebben op de zon waar ik over heb gesproken, over een hogere frequentie beschikken, op een hogere trillingsgetal leven dan wij. En dat heeft weer tot gevolg dat wij hen niet kunnen zien. Men heeft ook onderzoekingen gedaan op Mars. Bijvoorbeeld, een andere planeet is onlangs een tijdje geleden een ruimtevaartuig geland op Titan. Titan is de grootste maan van Saturnus systeem. Heeft een doorsnede die groter is dan onze eigen maan, zeg maar ongeveer 5000 kilometer. Vergelijkbaar met de planeet Mercurius. Dus komen planeten voor die manen hebben die groter zijn dan andere planeten. Op Titan heeft men niets kunnen waarnemen. Venus is ook een ruimtevaartuig geland. De Venera 4 van de Russen. Jaren geleden, 80 jaar geloof ik. Men heeft daar hooguit wat de rotsen kunnen waarnemen. Op Mars rijden gewoon dingen rond van de NASA. Zijn al meer dan een jaar actief. Maar men heeft nog nooit iets kunnen waarnemen. Het enige wat men heeft kunnen zien is dat er waterijs is op Mars. Waterijs is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van leven. Men vermoedt bijvoorbeeld ook dat er waterijs is op de manen van Jupiter. Io is een kandidaat. Io, een grote maan van Jupiter, 4000 kilometer doorsnede. Dat is mogelijk. Zelfs in de buitengewesten van het zonnestelsel is het mogelijk dat er leven voorkomt. Maar we zullen die levensvormen nooit in te nemen kunnen zien. Omdat de frequentie van de materie daar een hoge trillingsgetal heeft. We hebben het nu gehad over planeten rondom andere sterren. Planeten rondom onze eigen zon. Nieuwe werelden die zullen worden ontdekt. Ik denk dat het proces van die vorming van nieuwe planeten steeds doorgaat. Steeds opnieuw zullen aan de buitenrand van sterrenstelsels, van zonnestelsels, nieuwe planeten worden gevormd. Terwijl die planeten aan de rand, dus ik kan wel even terug naar het begin. Dus dan komen we terug op het eerste plaatje. Van die planeten die we nu zien, zal dus Mercurius het eerst terugstoten op de zon. En dan komen die andere planeten aan de beurt, die gaan dan ook geleidelijk opschuiven. Dat proces van vorming van planeten is iets wat altijd door zal gaan. Totdat alle materie in het heelal op een duur is vergeestelijkt. Dat is een proces dat uitgedrukt wordt met een 1 met 60 nullen, een deciljoen. Zolang bestaat de zon al en zolang zal het ook waarschijnlijk nog duren voordat het heelal zijn functie heeft gehad. Toch is het een opwindende gedachte om te denken dat we steeds meer aanwijzingen vinden voor het bestaan van planeten. In totaal zijn er nu 170 exoplaneten ontdekt. Aan de hand van de methode die ik zo net heb genoemd. Doppler-methode en de methode van de microlens. 170 in totaal. Op zich al heel wat. Men ontdekt elk jaar wel tientallen nieuwe planeten rond andere sterren. Maar dat is niet het enige wat men heeft ontdekt. Men gaat dus ook steeds meer toch bewijzen vinden voor het bestaan, de vorming van planeten aan de rand van zonnestelsels. Zoals zo net geschetst, die planeet Pluto, die langzamerhand toch ook geschikt wordt gemaakt voor bewoning. En die andere objecten die groter zijn dan Pluto, zoals UB313, met een doorsnede van 3500 kilometer, groter dan Pluto. Dus het aantal objecten dat we gaan ontdekken, ook hele grote werelden, je kunt het hebben over tiende planeet bijvoorbeeld, UB313, dat wordt steeds groter. Dus ik zou samenvattend willen zeggen dat de bewijzen die men dan vindt tegenwoordig aan de hand van de sterrenkunde, toch veel dingen die door Jacob Lorbe, die ziener uit de 19e eeuw, die actief was van 1840 tot 1864, dat die uitspraken langzamerhand wel steeds meer bewezen worden. En in dit verband zou ik nog één ding willen noemen. En dat is dat men heeft ontdekt dat de zon een hard oppervlak heeft onder de buitenste laag. Onder de spiegelende laag die men kan zien, de oppervlak, de chromosfeer, bevindt zich een diepere laag die je ook kunt zien bij die zonnevlekken. En men heeft kunnen zien aan de hand van computerbeelden, computersimulaties, dat de zon onder de buitenste laag, de chromosfeer, een hard oppervlak heeft. Wat ook zou kunnen wijzen toch op de juistheid binnen de Lorbe-werken, dat de zon ook over een vast oppervlak bevindt waarop zich wezens zoals mensen, ook zij het dan in een iets andere vorm, kunnen voortplanten en kunnen leven. Goed, dan wou ik nu zeggen, nu even vragen om een half uurtje pauze.